Ik wil jullie vanmorgen meenemen naar een wandeling, eigenlijk door Matteüs. Ik maak een klein uitstapje naar Lucas, daar heb ik een bepaalde bedoeling mee. En ik sluit af in Romeinen om alles te laten landen. Maar ik wil jullie eigenlijk laten zien dat in een Bijbelboek vaak een thema verwerkt is. Daarom is het ook zo mooi om af en toe eens de tijd te nemen om door een heel Bijbelboek heen te lezen. We zijn zo gewend om losse teksten te lezen. Dat is ook makkelijk op je telefoon, hè? Met YouVersion of zo. Maar door een heel Bijbelboek heen lezen, dat geeft je ook de preek, zoals in dit geval de preek van Matteüs. En Matteüs heeft één van de thema's uitgewerkt, namelijk boom en vrucht. En waar zie je aan dat het een thema is? Het komt door Matteüs heen steeds weer terug. Het is een thema wat Jezus ook steeds aanhaalt, wat belangrijk is. We beginnen met Johannes de Doper en zijn opmerking. En dan neemt Jezus dat over. Het is belangrijk voor hem, boom en vrucht. De dienst begonnen we met dat we de Heer lief zullen hebben met heel ons hart, ziel en verstand. Met alles wat in ons is. En de vraag aan onszelf en ook in onze beoordeling naar anderen is, hoe weet ik dat? Hoe weet ik of ik de Heer lief heb met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met alles wat in mij is? Want in onze wereld is het dat niet zo makkelijk. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Het geloof is eigenlijk iets wat je erbij neemt. Het is net als gezond eten. Het is goed voor je. Het geloof komt erbij. Maar zo wordt het ons in de Bijbel niet aangereikt. Het geloof is waar we vanuit leven. Het geloof geeft ons de toekomstvisie naar het eeuwige leven. En dit leven is maar een voorbereiding en zelfs een soort beproeving daarop. Of wij bereid zijn de stappen te nemen die je moet zetten om naar het eeuwige leven te gaan. En daar gaat dat boom en vrucht over. Dus we beginnen met Matteüs 3, vers 8 tot 12. Wat hier staat is uit de Nieuwe Bijbelvertaling, zodat we allemaal een beetje hetzelfde kunnen zien. Maar lees het rustig mee in je eigen vertaling. Matteüs 3, vers 8 tot 12. Dat zijn de woorden van Johannes de Doper. Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. En die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblisbaar vuur. Nou, de doop, dat doet ons altijd goed als baptisten, daar praten we graag over. De doop is belangrijk. De doop is het moment dat je besluit om Jezus te volgen. Ik merk bij veel mensen is de doop een afsluiting aan het worden. Zo van, ik moet eerst heilig genoeg zijn en dan laat ik me dopen en dan heb ik als het ware mijn diploma gehaald. En dan ja, ben ik in ieder geval gered voor de eeuwigheid. Dat is eigenlijk belangrijk. Maar dat is niet de bedoeling. De doop is dat ja-woord tegen Jezus. We gaan nu samen verder. Je doet dat eigenlijk niet op het moment dat je al goed bent, maar pas aan het begin van je nieuwe leven met God. En dan ga je verder met hem. Je doet dingen goed, je doet dingen verkeerd. Je moet vergeving vragen voor dingen. Je moet soms opnieuw beginnen, omdat je een valse start hebt gemaakt. Het hoort er allemaal bij. En je kunt niet zeggen, omdat ik gedoopt ben hier in Bab Noord, kom ik wel in de hemel? Zit het wel allemaal goed met mij? Want er is een voorwaarde. De eerste voorwaarde die er staat is in vers 8. Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt.
Je moet niet zomaar gedoopt zijn en bij de kerk horen. Nee, je moet vrucht voortbrengen die aan je bekering beantwoordt. Je hebt besloten om met Jezus verder te gaan. Je hebt besloten om Jezus als je Heer aan te nemen. En daar horen vruchten uit voort te komen. En dan in vers 11 zegt hij, ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Sommige mensen zeggen dat graag. Ik wil gedoopt met geest en met vuur. Eigenlijk is het in deze context in ieder geval geen slimme opmerking van je. Want als je gedoopt bent met geest en met vuur, dan ben je gered en verloren. Want in deze context, kijk maar naar vers 12. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met een onuitblusbaar vuur. Dus je bent gedoopt met geest als je voor Jezus hebt gekozen. En je wordt in deze context gedoopt met vuur als je kaf bent, als je geen vrucht voortbrengt. Natuurlijk, in handelingen mag je het iets anders interpreteren. Maar hier niet. Hier is het, je wordt of gedoopt met de geest, of gedoopt met vuur. We gaan nu naar de woorden van Jezus, Matteüs 7, vers 15 tot 23. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen. Maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. Of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Dat is vrij hard. Maar het geeft ons vanuit Jezus een beeld waar wij mensen die ons lijden op moeten beoordelen. Brengen onze leiders goede of slechte vruchten voort? En hoe gaan ze daarmee om? Geen mens is perfect. Elk mens doet wel een keer iets fout. Maar wordt de fout ook als een fout erkend en beleden? En wordt er vergeving voor gevraagd? Het is met zonde eigenlijk zo. Het is niet zozeer die ene zonde die je zondig maakt, maar het is het blijven zondigen, het blijven volhouden in zonde. Corrie ten Boom had altijd het bekende voorbeeld. Als er een vogeltje over je heen vliegt, kun je niet altijd voorkomen dat er een kakje, zeggen we in België, in je haar komt. Dat kun je niet altijd voorkomen, het gebeurt wel eens. Maar je kunt wel voorkomen dat hij een nest in je haren bouwt. En dat is belangrijk om te beseffen. Als je gezondigd hebt, mag je je zonde belijden. En hij is getrouw en rechtvaardig om je die zonde te vergeven. Maar als jouw leven alleen maar slechte vruchten voortbrengt. Als je leven gericht is op dit leven en niet op het eeuwige leven. Als je dat van je leiders ziet, dan zegt Jezus, dan ken ik ze niet. Dan horen ze niet bij mij. Ze hebben misschien mooie woorden. Ze kunnen het allemaal goed doen en mooi doen wat er in de Bijbel staat voor het publiek. Maar mij gaat het erom of er een relatie met mij is. En wat zijn hun vruchten? Wat komt eruit voort? Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat zijn Jezus' woorden, dat zijn niet mijn woorden. Jezus zegt, als een boom geen goede vrucht voortbrengt, wordt hij uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders. Het gaat er niet om dat wij goede dingen voor de Heer doen. Het gaat er niet om dat wij met goede initiatieven komen die vroom en christelijk zijn. Het gaat erom dat wij ons laten inspireren door God, door Gods geest, en de dingen doen die Hij van ons vraagt. Het gaat er niet om dat we van buiten er mooi uitzien als een christen. Maar het gaat erom dat we een relatie met Jezus Christus hebben. Dat Hij ons mag zeggen wat wij moeten doen in ons leven. Dat Hij de leiding heeft. We noemen Hem immers onze Heer. Daarom staat er op het eind, vers 23, en dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Dus een vraag die wij aan elkaar moeten stellen, die jij aan jezelf moet stellen. Jij kent misschien Jezus, maar kent Jezus jou? We gaan verder naar Matteüs 12. 12 vers 31 tot en met 37. Weer woorden van Jezus. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden, maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Jezus is heel ruim. Hij wil ons alle zonde en lastering vergeven. Er is wel één beperking, de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Je komt dit heel vaak tegen in de huizen, waar mensen worden opgevangen met psychische problemen, omdat ze bang zijn dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben begaan. Vers 32, spreekt iemand een woord tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dat is nogal zwaar. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. Adderige broed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort. En een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Als je dit artikeltje, of dit stukje tekst, op woorden, op uitspraken doorneemt, dan komt dat steeds terug. Het gaat om woorden, uitspraken, lasteringen enzovoorts. Het is belangrijk voor God wat wij zeggen. Want wat wij zeggen komt voort uit ons hart. Uit wat wij zeggen kun je mijn hart ontdekken. Kan ik jouw hart ontdekken? Kan Jezus jouw hart ontdekken? Lastering van de geest. Dit staat in de context van de Farizeeën die tegen Jezus zeiden, de wonderen die u doet, doet u in de naam van Beelzebul. Beelzebul, het is maar hoe je hem wil noemen. Dat wil zeggen, u doet het niet uit de kracht van God, maar u doet het uit de kracht van Satan. En u hebt blijkbaar daar een grote positie. Dat zeiden de Farizeeën en de schriftgeleerden tegen Jezus. En Jezus roept hen dan op deze manier terecht. Hij zegt, tegen de Vader mag je dingen zeggen en ze zullen je vergeven worden. Tegen de Zoon mag je dingen zeggen. Maar nu lasteren jullie de Geest. En als we het op die manier bekijken, moeten wij best wel oppassen. Want ook wij kunnen de Geest lasteren, terwijl we denken dat niet te doen. Want we noemen de Geest misschien niet, maar dat deden de Farizeeërs ook niet. Maar hoe makkelijk zeggen wij niet dat een andere kerk waar ze het anders doen dan wij, dat die niet goed is? Of dat iets wat iemand zegt niet van de Geest is? Daar moeten we mee oppassen. Jezus waarschuwt daar ook steeds voor. Pas op om elkaar te oordelen, want het oordeel komt hem toe. En als iemand met ons bijeen vergaat, dan vindt Jezus dat goed, vindt hij dat positief. Dus wij moeten oppassen met ons oordeel. Wij moeten oppassen met onze woorden, met roddelen, met negatief spreken over elkaar of over andere christenen, andere gelovigen. Want op ongemerkt kunnen wij eigenlijk zeggen dat terwijl zij misschien de goede geest hebben, dat wij vinden dat het de verkeerde geest is. Daarom waarschuwt God, of Jezus vooral in Matteüs, heel nadrukkelijk, oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel wat jij uitspreekt, zul je zelf ook gemeten worden. Met de maat die jij anderen meet, zul je zelf ook gemeten worden. Ja, dat is wel tegenstrijdig. Aan de ene kant moet ik kijken naar boom en vrucht. Welke vruchten levert iemand op? Nou, dat is een goede maatstaf. Die wordt door Jezus toegestaan. En aan de andere kant mag ik niet oordelen. Nee, want over het algemeen hebben wij eigenlijk nog genoeg te doen aan die balk in ons eigen oog. Die we eerst nog voor God moeten brengen en waar we van af moeten komen. Over het algemeen zijn dat de dingen waar we een heel leven mee bezig zijn. En waar God ons iedere keer weer op terugroept van, hé, dat is nog niet helemaal onder mijn controle. Wanneer ga je dat ook eens afgeven? We gaan naar Matteüs 13. Je ziet, ik spring steeds door Matteüs heen. Het is een thema in Matteüs. Matteüs 13 vers 31, 32, ook weer woorden van Jezus. Nog een gelijkenis hield hij hun voor en hij zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. God vraagt niet een soort prestatie in ons geloof. Je hoeft niet heel erg je best te doen om te geloven. God geeft ons dat geloof. En als wij al een geloof hebben als een mosterdzaadje, dan kan God dat in ons leven laten groeien en hij kan het maken tot een boom waarin de vogels nestelen. Het gaat er niet om dat we eerst prestaties moeten leveren om een groot geloof te krijgen. Het gaat erom dat dat zaadje in goede grond valt. En als dat zaadje in de goede grond valt, denk maar aan de gelijkenis van het zaad in de akker. Als dat zaad in de goede grond valt, dan zal het vanzelf tot bloei komen. Dan zal het gaan groeien. En dan zal het duidelijk worden voor de mensen dat jij iemand bent die bescherming biedt. Of die mensen de goede weg op stuurt. We maken een uitstapje naar Lucas. Lucas 13, vers 6 tot 9. Lucas 13, vers 6 tot 9. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. Je hebt dat veel bij die wijngaarden in Israël. Daar staat dan ook een vijgenboom in. En die vijgenboom moet natuurlijk wel vrucht opleveren, want anders staat hij daar alleen maar in de weg. En hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En de wijngaardenier, hij zeide tot de wijngaardenier, zie, het is nu al 3 jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om, waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? En hij antwoordde, dus de wijngaardenier antwoordde en zeide tot hem, Heer, laat hem nog dit jaar staan. Ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet gij hem ommaken. Weer een voorbeeld van Jezus. En de vraag aan ons bij deze gelijkenis is, hoeveel jaar is het geleden dat je tot bekering kwam? Dat je ja zei tegen Jezus? En is er in de loop der tijd al vrucht in jouw leven te ontdekken? Want dat is belangrijk. Het gaat er niet alleen maar om te weten gered te zijn en een goede verzekering te hebben. Nee, het gaat erom gered te zijn om te redden. Zeggen ze bij het leger des heils, gered om te redden. Dat is de bedoeling. Brengt ons leven vrucht voort. En de baas van de wijngaard heeft 3 jaar geduld. De wijngaardenier, ik neem aan dat dat Jezus voorstelt, die heeft nog een jaartje meer geduld. De eigenaar zegt, het is nu al 3 jaar dat er geen vrucht is aan deze boom. Laten we hem maar omhakken en er eentje neerzetten die wel vrucht voortbrengt. Maar de wijngaardenier heeft nog geduld. Heer, laat me nog 1 jaar om die boom heen graven. En de grond wat mest geven, wat voeding geven. En als er dan nog geen vrucht uitkomt, dan moet u hem ommaken. Dat is een maatstaf die wij onszelf moeten geven. Wat zijn de vruchten van onze boom? Goed of slecht? Of zijn ze goed, slecht, goed, slecht, goed, slecht? God zegt, nee, dat kan niet. Een goede boom heeft goede vruchten en kan geen slechte hebben. Als je een boom bent met slechte vruchten, dan betekent dat eigenlijk dat je opnieuw geboren moet worden. Want een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Een slechte boom kan alleen maar in Gods kracht opnieuw geboren worden. Zodat het een goede boom wordt, die goede vruchten draagt. Kijk naar je vruchten. Beoordeel jezelf. En beoordeel degene die je leiding geven. En als degene die jouw leiding geven goede vruchten hebben, vertrouw er dan ook op dat goede bomen zijn. Want dat zegt Jezus ook. Maar als ze slechte vruchten dragen, wees dan voorzichtig. En volg hun voorbeeld niet na. Zoals Jezus de discipelen moest waarschuwen voor de zuurdeesem van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze wisten het allemaal heel goed. Ze wisten het goed te vertellen. Maar als het erop aankomt, hebben ze hun Heer niet ontdekt. Hij stond voor hen. Ze herkenden hem niet. Ze wisten alles over hem. Maar ze herkenden hem niet. En hij kende hen niet. We gaan naar Mattheüs 21. Dus je ziet, we gaan van 13 weer naar 21... Of Lucas, ik maakte de uitstap naar Lucas, omdat sommige mensen zeggen, ja, Matthäus is voor de Joden geschreven. En alles wat we moeilijk en zwaar vinden, dat is voor de Joden. En alles wat we makkelijk en redding en verlossing en vergeving, dat is voor ons. Snap je? Maar Lucas is voor de heidenen geschreven. Je ziet, daar staat precies hetzelfde. Een goede boom moet goede vruchten voortbrengen. Dus de maatstaf is voor allemaal gelijk. Matteüs 21, vers 19. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hem, nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. Als je hetzelfde verhaal in Markus leest, dan zie je dat het de dag daarna pas, dat ze dan pas zien dat hij verdord is. Maar het gebeurt gewoon vanaf dat moment. En eigenlijk zie je door Matteüs dat Jezus waarschuwt. Eerst Johannes de Doper, dan Jezus. En steeds maakt hij het nauwkeuriger, maakt hij het nadrukkelijker. Hoe beoordeel ik anderen? Hoe beoordeel ik mezelf? En wat moet er gebeuren als het niet goed zit? En aan het eind maakt hij het praktisch. Hij ziet een vijgenboom staan. Hij verlangt daar vruchten aan te zien. Overigens in Markus weer, irritant hoor in Markus, staat het was niet de tijd van vruchten. Jezus komt vruchten aan een vijgenboom zoeken als het niet de tijd is voor vruchten. Dat vind ik niet helemaal eerlijk van Jezus. Nou heeft een vijgenkweker mij verteld dat er zitten altijd vijgen aan een vijgenboom. De oude van vorig jaar of al de knopjes van het nieuwe jaar. En de knopjes werden vaak als een soort snoepje gegeten. En de oude werden nog gegeten totdat het voorjaar werd, want dan moest je ze er afslaan. En als je ze er dan af hebt geslagen, dan komen daar allemaal weer nieuwe voor in de plaats. Dus Jezus verwacht op zijn minst oude vruchten of komende vruchten. Dat verwacht hij van ons, van jou en van mij, als hij bij onze boom komt staan. Rijpe vruchten, als er de tijd is. Oude vruchten, als we in een tussenperiode zitten. Of alweer knopjes van nieuwe vruchten. Maar hij komt bij een boom en die heeft alleen maar blad. Hij ziet er fantastisch uit, maar heeft geen vrucht. En Jezus vervloekt die boom. En hij verdort terstond. Laat het zover niet komen. Beoordeel je leven. Daar is ons leven voor. Ons leven is hier om te zien of wij vrucht dragen. En om eraan te werken om vrucht te dragen. Om God te vragen om dat zaadje in onze goed voorbereide grond te laten vallen. Zodat het kan groeien. Zodat ons geloof kan groeien. Ik eindig met Romeinen. Ik lees eerst even de beginteksten van Romeinen. En we sluiten dan af met de laatste. Maar Romeinen 6 begint met: betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Sommige christenen leven op wieltjes, zeggen we dan. Ze zondigen wat makkelijk, want uiteindelijk weten ze, God vergeeft ons toch wel. Daar gaat Romeinen 6 over. Dat moet je zelf maar eens helemaal nalezen, anders wordt het veel te lang. Maar betekent dit dat we nu moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. En ik eindig dan even met de laatste twee versen. Die staan ook op de slide 22. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst uw toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Kijk naar je leven. Je hebt een besluit gemaakt voor Jezus Christus. Hij is jouw Heer. Jij bent zijn dienstknecht. Het is Gods genade dat hij ons niet alleen als dienstknechten ziet, maar ook als zijn kinderen. Maar dat geeft ons niet het recht, volgens Romeinen 6, om daarom maar makkelijk met de zonde om te gaan. Ons leven moet goede vruchten voortbrengen. En nu staat er dan in Romeinen, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem. Als het goed is, gaat jouw vrucht groeien. Want jouw leven oogst toewijding aan hem. Je gaat steeds meer van hem houden. Steeds meer hem dienen. En zelfs het eeuwige leven. Wij zien vaak de verzekering voor het eeuwige leven als belangrijkste. Dat is onze angst. Oef, in de eeuwigheid moeten we niet verloren zijn. Nee, God wil graag dat we in dit leven vrucht dragen. En hij geeft ons het eeuwige leven erbij. Want het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk dat God geeft is het eeuwige leven in Jezus Christus onze Heer. Heb jij de Heer lief? Met heel je hart? Met heel je ziel? Met heel je verstand? Ik zou je zeggen, dat is een mooi en een uitdagend leven. Een leven waar vrucht uitkomt. Een leven waar jij en God van genieten. Zullen we bidden? Heer, ik bid voor ieder die hier is. Dat we vervuld mogen zijn van uw geest. Zodat we in uw naam en in uw kracht vrucht mogen dragen. Heer, en als we droog staan, dan bid ik u, Heer, wilt u ons helpen om bij u onze bron te vinden. U bent degene die ons opnieuw vervult, die ons water geeft. Heer, en u wilt ons niet straffen met het vuur. Help ons dan ook, Heer, om onze grond schoon te houden. Zodat uw zaad daarin kan groeien. En dat we positieve vruchten dragen. Zegen ons, Heer, en sterk ons. In Jezus' naam. Amen.